werd net al even wat gezegd over afgelopen donderdagavond. Toen was de verenigingsavond. En ik was er wel. En ik vond het ook heel fijn om daar te zijn, moet ik zeggen. Het was gewoon fijn. En op een gegeven moment, toen werden de plannen bekendgemaakt voor een nieuwe serre. Nou, dat leek in niks op die voortent die we nu hebben. Het was zoiets moois dat een wat oudere, door de wol geverfde zuster zei, is dat niet veel te luxe? We moeten toch evangelie verkondigen? En dat vond wat bijval. Maar vandaag, gek genoeg, gaan we eens kijken hoe Paulus erover spreekt. Over, wilde hij alleen evangelie verkondigen? Is het zo misschien dat die hele mooie serre misschien toch een functie kan hebben voor wat andere dingen die Paulus aangeeft in het woord? En daarom hebben we gekozen, of daarom heeft God gekozen, mag ik het zo zeggen, voor 1 Thessalonicense 2... En mij gaat het ook een beetje om de versen 7 tot 12. En eigenlijk is het zo dat ik helemaal niet diep inga op 1 Thessalonicense 2. Maar dat het een soort kapstokje is om wat andere teksten na te zoeken. En er zijn er veel meer dan ik dacht. Die gaan over wat Paulus nog meer deed dan evangelie verkondigen. En voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, is het denk ik goed om Gods aangezicht te zoeken in gebed. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen komen. Als plaatselijke gemeente, als uitgeroepenen, door u geroepenen. Tevoren gekend, tevoren bestemd, door u geroepen. Gerechtvaardigd, bezongen door het bloed van het lam. En we mogen weten van die verheerlijking die komen gaat. Dank u wel, Vader, dat we zo uw leiding in ons leven diep mogen ervaren. Uw nabijheid door uw geest waarmee u in ons hart woning hebt gemaakt. Uw geest die ook de verzekering is van alles wat u beloofd heeft. Uw geest die ons dat geloof geschonken heeft. Uw geest waarmee we verzegeld zijn. Naar binnen in de dag van onze vrijkoping. Dank u wel, Vader, dat we al die dingen weten mogen. U bent niet ver weg. U bent heel dichtbij. In ons hart en daar. Dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, dat klinkt een beetje gek misschien dat ik dat zei van Paulus die wilde niet alleen maar evangelie delen. Maar het staat er echt. En dan moeten we even naar vers 8 kijken. Van 2 Thessalonicense, of 1 Thessalonicense 2. Vers 8, en daar staat iets wat je 1, 2, 3 niet zou ontdekken in de MBG-vertaling, maar er staat dan, zo waren wij in onze grote genegenheid voor u bereid, u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mee te delen. Er staat, maar ook onze eigen zielen mee te delen. Alles wat hem beweegt, al zijn gevoelens, en ik vond het eigenlijk heel bijzonder dat er twee liederen waren waarin het bloed van het lam tot uitdrukking kwam. Het bloed dat ook spreekt van het lijden. Het bloed dat ook spreekt. Hè. Het bloed is de plaats, zegt Gods woord, waar onze ziel mee verbonden is. Waarin onze Heer zijn ziel uitgoot voor ons. Dus Paulus die is niet alleen maar strak bezig met het evangelie naar buiten te brengen. Nee, er is ook iets in de uitgeroepen gemeente waarin hij wil delen. Waarin hij zijn ziel wil prijsgeven. En hij vermaant eigenlijk die mensen in Thessalonica in hoofdstuk 5 vers 14. Beurt de kleinmoedige op. Kleinmoedige, als je dat letterlijk zou vertalen, is het weinig ziel. Beurt hen die weinig ziel hebben op het moment, die kleinmoedig zijn, die te neergeslagen zijn misschien. Beurt hen op. En hoe doet hij dat? Door zijn eigen ziel met hen te delen. Welke woorden klinken er eigenlijk allemaal niet in dit stukje? En ik doe het maar vanaf vers 7, wat woorden noemen, vriendelijk. Hè? als een moeder, als een verzorgster, aan eigen kinderen koesteren. Genegenheid klinkt er. Dat is eigenlijk, als je het letterlijk pakt, vurige verbondenheid misschien wel. Onze ziel met u delen in vers 8. Jullie zijn ons lief geworden. Als een vader, in vers 10, als een vader zijn eigen kinderen. Troostend en aansprekend. Dat zijn nogal woorden. Dat is, aan de ene kant is dat evangelie, aan de andere kant is dat deel hebben met elkaar aan dat woord, maar deel hebben ook aan elkaar. En ik kwam op dit stukje, mag je gerust weten, toen we afgelopen dinsdagavond de Romeinenbrief met elkaar behandelden op de kring. En ik lig een keer of 6 achter, dus wij waren pas aan Romeinen 1 bezig. En in de versen 11 en 12, daar stond dan eigenlijk, want ik verlang naar jullie te zien. Ik geloof dat hij er nog nooit geweest was, dat hij ze nog niet ooit gezien had. Maar hij verlangt ernaar, er is iets in zijn hart, hij verlangt ernaar. Hij zou verlangen om jullie te zien. Nou, dat komt hoor, voor de Bema, dan ziet hij jullie. Maar hij zou ernaar verlangen, als hij wist dat hier een plaatselijke gemeente was, dan zou hij verlangen om ons te zien. En dan zegt hij iets heel bijzonders, vind ik. En bemoedigd te worden door elkaars geloof. Het is niet alleen maar het evangelie dat klinkt vanuit Gods woord, maar ook hoe het evangelie in onze harten gestalte krijgt, in ons eigen geloofsleven gestalte krijgt, en dat ook met elkaar delen. Romeinen 1, vers 11 en 12. Dus als je eigenlijk even wat op een rijtje zet, dan zeg je van ja, het is het delen van het woord, het evangelie, maar het is ook het delen van ons geloof, en het is ook het met elkaar delen van onze ziel. Dat zijn de drie dingen die ik even zo in twee tekstplaatsen naar voren gebracht heb. De Thessalonicenzen zijn hem lief geworden, staat er. Het zijn geliefde broeders. Ik geloof dat dat er eigenlijk staat. En als ik het woord geliefde broeders hoor, dan moet ik denken aan een geliefde broeder die door Paulus met naam genoemd wordt, aan wie hij zelfs een brief geschreven heeft. En dat is Filemon. Geliefde broeder Filemon. En ik wil eigenlijk vanuit Filemon eens even wat dingen aanreiken die nou te maken hebben met wat hier staat in 1 Thessalonicenzen 2. Over dat met elkaar delen. Die onderlinge betrokkenheid met elkaar hebben. En wist je dat we daar een concordante vertaling van hadden? Van Filemon. Dus niet alleen maar de Colossensebrief, maar ook Filemon. En Paulus die doet een beroep op zijn geliefde broeder Filemon. En als je iets wil leren, als je iets wil leren over, mag ik het zeggen, de vriendschap met elkaar vanuit het geloof. Dan moet je die brief aan Filemon eens lezen. En dat hebben we een poosje geleden gedaan. We hebben daar in Maarn een studie over gehad, over Filemon. Maar let eens op die omgang. En op die broederlijke genegenheid die spreekt in dit korte briefje tussen Paulus en Filemon. Hoe ze met elkaar omgaan. Er staat in vers 6, de gemeenschap van jouw geloof. Dat is de omgang, eigenlijk het kader van de omgang met elkaar. De gemeenschap van jouw geloof. In vers 5 staat dat. En dat kan je in misschien wel 6, 7 verschillende punten onderverdelen. Als je dat briefje doorleest. In vers 5. Jouw liefde en geloof. Horend van jouw liefde en geloof die jij hebt tot de Heer Jezus. En voor alle heiligen. Hey, dat was een beetje, daar moest ik even over nadenken. Jouw liefde en geloof tot de Heer Jezus, dat kan ik begrijpen. Dat is die liefde en geloof die God in zijn hart gelegd heeft voor de Heer Jezus. En die op de Heer Jezus gericht is. Maar dan, en voor al de heiligen. Ik moest er even over nadenken en ik heb er wat over gelezen. En dan is het die liefde en dat geloof in die combinatie. Die gericht is op de Heer Jezus. Dat vindt zijn praktische uitwerking, die liefde. En de werkingskracht van het geloof dat in Filemon blijkbaar actief was. naar zijn medegelovigen, naar zijn broeders toe. De praktische uitwerking van liefde en zijn geloofsleven in verbondenheid met elkaar. Zo mag je dat een beetje zien. Jouw liefde en geloof voor alle gelovigen, staat er. Dus hij is daar erg mee betrokken. Voor alle gelovigen. Nou is het zo dat de achtergrond die in Filemon speelt, is dat het een huisgemeente was bij hem aan huis. Nou, ik herken dat een heel klein beetje. Niet dat wij een huisgemeente hebben, maar we hebben wel een Bijbelkring elke dinsdagavond. En ik mag je eerlijk zeggen, dat is best een opgave. Maar het is heel, heel fijn met elkaar. Ik hoorde Sigo nog zeggen de laatste keer, wat hebben we toch een bijzondere groep. En dat komt niet door mij, maar door die bijzondere groep die daar zit. We hebben haar zusters in ons midden, die een aantal jaren geleden elkaar hebben leren kennen. En samen het woord delen. En dan komen ze samen naar onze kring toe. En dan delen ze met ons ook weer dingen. We zitten niet alleen maar te luisteren. Er komt soms een opmerking. En daar gaan we dan verder op in. We delen ook onze gevoelens. We delen ook onze ziel met elkaar op die kring. En ik maak geen reclame voor mijn kring hoor. Ik bedoel, dat moet u echt niet denken. Er zijn heel veel andere kringen waar u veel beter heen kunt gaan. Wij zijn vol. Dus ik maak geen reclame. Maar we krijgen 2 nieuwe mensen erbij. Nou, daarmee zijn we vol. Dus ik hoop dat die mensen echt komen en blijven. Maar... Dus het gaat niet om onze kring, maar het gaat om het feit, je hebt een kring aan huis. Filemon heeft een huisgemeente en daar was hij zo nauw bij betrokken. En in zo'n klein groepje kan je eigenlijk veel meer met elkaar delen dan in een grote groep zoals op zondag. Alhoewel, er zijn momenten genoeg hoor. Als je binnenkomt, staat er iemand aan de deur. Dat is diezelfde, die er net zou wat hebben door een bijzonder groepje. Die staat je welkom te heten. Het ontmoetingsmoment. Hoi, en doorlopen. Of is het even praatje. Dan de koffie. Nou, vanmorgen vroeg opgestaan. Klok, een uur naar voren. Ook nog vroeg opstaan om... De dames moeten ze natuurlijk een beetje optutten. Die moeten er leuk voor jullie uitzien. En daarnaast moeten ze goed wakker zijn. Dus die staan voor... En u? Geen woord zeggen? Of is het voor u ook een ontmoetingsmomentje? Om even iets... Ja, precies. Doe het nog eens voor. Zo, precies. Dat bedoel ik nou. Even dat contact met elkaar. Hé, Gijs, hoe is het met je? Hé, hoe gaat het met je? Even met elkaar, ook voor de dienst, rondlopen. Een andere ontmoetingsplek. Boekentafel. Daar staan mensen die hebben een taak. En die vinden het fijn als u komt. Maar u komt soms niet. Weer een kansje voor ontmoeting, voor een gesprekje, voor delen met elkaar. Laat lopen misschien. Koffie uitdelen, boekentafel, ik zeg het u. Persoonlijk contact met elkaar voor de dienst. U ziet me wel eens rondlopen en dan zal u misschien denken, nou dan loopt u weer. Maar dan wil ik even de mensen van mijn kringetje een handje geven. Even gedag zeggen, wat is het, hoe is het met je enzovoort. Of mensen die ik ken, die weer in de dienst zijn, die hoge bloeddruk hadden of weet ik veel. Even met elkaar praten. Onlangs kwam er een broeder naar me toe. En die zei, is er wat tussen ons? En ik schrok daar zo van. Maar ik was misschien al een paar weken lang een beetje onverschillig langs hem heen gelopen. Ik zei, er is helemaal niks. Echt niks. Ik hou van je. Je bent een fijne broeder. En nou ja, dat heb ik nou wel 4 keer bevestigd. Omdat ineens in mijn hart was het zo geschrokken dat ik een houding had van onverschilligheid naar hem toe. Nou, hij zei vanmorgen, nou, ik heb al lang in de gaten dat er niks is tussen ons. Nou, even dat met elkaar delen. Even dat met elkaar bevestigen. En dat doet Paulus aan Filemon. Die schrijft over innige gevoelens. Vers 5. Hij schrijft over de gemeenschap van jouw geloof in erkenning van al het goede dat in ons werkzaam wordt voor Christus Jezus. Dat is de taak van Filemon. Die activiteit, die werkzaamheid voor Christus Jezus in zijn plaatselijke gemeente. Dat schijnt een taak van hem te zijn om die mensen welkom te heten, om ze met ze te delen, om zijn ziel met hen te delen. En zo doet Paulus dat met Filemon. Stil mijn innige gevoelens in Christus, schrijft hij in vers 20. Dat is niet alleen maar het delen van de kennis van het woord, maar dit is ook het delen van datgene wat in je hart plaatsvindt, datgene wat in je gevoelsleven plaatsvindt, dat door dat woord gevoed wordt natuurlijk. Maar dat met elkaar delen, dat staat in die brief van Filemon centraal. Nou, in vers 22, als je dat leest, dan moest ik een beetje om lachen. Ik denk, als ze dat tegen mij zouden zeggen, dan had ik het er misschien toch moeilijk mee. Maak dan ook tegelijk een gastverblijf voor mij gereed, want ik verwacht dat ik door jullie gebeden in genade aan jullie geschonken zal worden. Zo, maak even de logeerkamer klaar, ik kom er binnenkort aan. Hij zegt niet, is het misschien mogelijk dat als ik hier vandaan ga, dat ik heel misschien bij jou zou mogen kunnen... Hij rekende gewoon op, dat is feit. Maak de logeerkamer voor me klaar, want ik kom binnenkort. Zo was die omgang met elkaar. Zo vertrouwelijk. Zo op elkaar rekenend. Geliefd. Filemon was een geliefde broeder. Dat geliefd, dat drukt zo'n warme genegenheid uit. Zo iets vertrouwelijks met elkaar hebbend. Zo'n broederlijke omgang die gebaseerd is op geloof, maar ook op ervaringen die je met elkaar gedeeld hebt. En ik moet je zeggen, als ik terugdenk aan al die keren in Maarn, en vooral de allereerste keer toen Ernst-Jan en Tjerk de week mochten leiden, toen hebben we ervaringen gedeeld met elkaar, toen zijn we gedwongen, als het ware, door omstandigheden die God gaf. Gedwongen zo intens met elkaar te overleggen, met elkaar te bidden over moeilijkheden in die periode. Dat vergeten we geen van drieën, ooit meer. En dan ontstaat er een bepaalde band met elkaar, waarin je, misschien vervlakt dat in de loop der tijd, misschien wat, maar je hebt die broederlijke verbondenheid met elkaar. En als je elkaar even aanspreekt, dan is dat ook iets wat gewoon blijft. Die vertrouwelijke omgang, je innige gevoelens kunnen delen. Toen dacht ik even donderdagavond, zou die serre nou dat plekje kunnen zijn? Daar waren zitjes ingetekend, er was uitzicht op het raam, maar toch een bepaalde beslotenheid. En dan dacht ik, zou dat in Maan, in die serre kunnen plaatsvinden? Die gesprekjes om met elkaar onze innige gevoelens te delen. Even zo, een beetje apart van het gevoel in de zaal, was daar zo'n prachtige, mooie, ronde erker. En natuurlijk, we zijn mensen, we willen het gelijk allemaal verbouwen, wat die architect tekent, we willen de deur daar, enzovoort. En het dak moet wel of niet open kunnen, ik weet het allemaal niet. Maar het kwam zo heerlijk op me over, dat ik dacht, fantastisch. Het was echt, een tekening van, daar ben je welkom. Je zit binnen, en je kijkt naar buiten, je bent met elkaar in Maarn. Ik maak geen reclame voor de zomer, echt niet. Want van de zomer staat die serre er nog niet. Maar dat duurt nog een jaar. Als u genoeg geld geeft natuurlijk. Hè? Zeg ik nou toch weer. Met elkaar delen. En dat kan op dat plekje ook in Maarn. Of op de Bijbelkringen. Ik heb het u al een beetje gezegd. En Filemon was een trouwe medewerker. Is niet iemand die dan zegt, ik heb een taak, ik ben belangrijk. Nee, dienen. Zoals die mensen achter de boekentafel. Zoals die mensen bij de koffie. Zoals bij ons op de kring Sandra de koffie moet zetten van tevoren. En dat de mensen dan niet afbellen en dat ze de halve pot weer weg gaan gooien. Nou, dat mag ik niet zeggen. Soms gebeurt dat. Maar niet vaak. Wat is nou, als je Filemon leest, in vers 4. In vers 4. Ik dank mijn God altijd jouw herinnering brengend in mijn gebeden. Paulus zegt dat 4 keer in zijn brieven. 4 keer maar. Jullie of jou in herinnering brengend in mijn gebeden. Hij heeft het misschien wel een keer of 27 over danken. En een keer of 11 over danken met gebed gecombineerd. Maar hij zegt maar 4 keer jou of jullie in herinnering brengend in mijn gebeden. Dan is hij zo persoonlijk betrokken bij die mensen. Dan, dat is niet even terloops van ik zal eens voor die of die bidden. Zoals dat bij mij wel eens gebeurt. Ook op die kring. Ja, die kring, dat wil wat. Dat is echt iets in mijn leven hoor. Mag ik, hè? Maar wij schrijven kaartjes in de pauze van de kring. Schrijven we 3 kaarten. En dan aan het eind van de avond is de bedoeling dat we ook voor die mensen bidden. En soms zijn we aan het eind van de avond dan de namen weer vergeten. Dat is niet jou in herinnering brengend in mijn gebeden. Dat is niet terloops. Nee, ook zo'n gebedslijstje. Het is fantastisch dat ze er zijn. En ik wil daar niets op afdoen. Nee, dan vergeten we niemand. Maar jouw herinnering in herinnering brengend in mijn gebeden is, dat zit in je hart. Daar heb je geen lijstje voor nodig. Daar ben je de hele dag mee bezig. Met broeders of zusters die het moeilijk hebben. Die verdriet hebben, die lijden. En daar bid je voor zonder lijstje. En dat bedoelt Paulus. Hè? Die betrokkenheid. En dat kan je gewoon niet met 100 mensen hebben. Ik weet niet hoeveel er op ons lijstje staan. Maar, dus je hebt zo'n lijstje wel nodig. Maar je hebt toch een speciaal plekje voor die mensen met wie je betrokken bent. En waarvan je weet het is moeilijk. Die breng je persoonlijk in herinnering. Breng in herinnering in je gebed. Dus wat is nou die kracht van Paulus als raadgever, zou je kunnen zeggen, en als leraar? Altijd danken. Paulus is positief ingesteld. Altijd dankend voor jullie. Altijd danken, zegt hij. Positief gericht. En dat is de instelling van zijn hart. Ik dank God voor, nou, ik kan u een hele middag meenemen naar alle tekstplaatsen waar Paulus schrijft over schipbreuk, over in een moeras, over geestelingen, over gevangenschap, over ziekte, over gestenigd worden, enzovoort. Ik dank mijn God, altijd, zegt hij dan. Dat is een beetje, ja, toch een beetje positief zou ik zeggen. Er zit geen grijntje van, kijk eens hoe zielig ik ben. Nou, het is weer helemaal mis vandaag, hè? Jan die sprak er net over. Als je teleurstellingen hebt, heb ik ook. En dan ben je onrustig van binnen. En dan gaat je ziel, hè, waar we het over hebben, gaat opspelen. En dan denk je, en dan is het rust zoeken, vrede zoeken. God woont in je. En ook die omstandigheden waar jij het een beetje moeilijk mee hebt, die zijn uit hem en van hem. Dus wat doet Paulus? Eerst lofprijzing en dankzegging aan God brengen. Voordat hij met een ander gaat praten. En voordat hij met een ander zijn ziel gaat delen. Daarom is zijn instelling ook nooit negatief. En dat is nou de kracht van Paulus als leraar. Maar ook als persoonlijk raadgever in die gesprekjes die hij heeft. Waarin hij zijn ziel en zijn geloof met die ander deelt. Die geestelijke betrokkenheid. Weet je dat gebed, ja even technisch, hè, even moeilijk nu even, maar het is toch wel mooi om te weten. Gebed, dat is naartoe goed hebben. Gebed is op God gericht. Het goed hebben met God. Het goed weten van God. Dat is die achtergrond die klinkt als je het hebt over gebed. De achtergrond van verering. De achtergrond van het samen goed hebben. Die ontmoeting die je hebt in het diepst van je hart met God in dat gebed. En dat is de basis waarop je betrokken kan zijn bij de ander. In die voorbeden. In die positieve gerichtheid. Door het noemen van namen met dankzegging. Heb je zo'n positieve betrokkenheid bij die ander. En zo ontstaat vriendschap en liefde onder elkaar. En zo zet dat je in beweging om niet alleen maar een kaartje te sturen. Niet alleen maar in een persoonlijk gebed. Maar misschien zelfs nu dan eens te gaan opzoeken. Of even te bellen. Even dat persoonlijke contact. En die voorbeden, dan is het ik dank. Dat gaat van jou uit. Ik dank. En dan gaat het naar de broeder toe. Of naar de zuster die in de problemen is, hè. Ik dank hem of haar. En dat doe je dan door mijn God, Zo ben je betrokken van uit jezelf. Gaat het naar de ander toe? Gaat het in relatie met mijn God die die dingen leidt? En ik denk zo met elkaar delen kan je bemoediging ontvangen. Paulus die ontving op hele bijzondere manier bemoediging. Maar bemoediging heb je eigenlijk alleen maar nodig als je dreigt ontmoedigd te zijn. Als je het altijd van nergens aan denken, recht door en wat maakt het me allemaal uit, onverschillig, dan heb je ook niet zoveel bemoediging nodig. Bemoediging heb je juist nodig in momenten van verdriet, in momenten van teleurstelling, in momenten van geestelijke en psychische nood. Paulus die kreeg bijvoorbeeld, die had het zo kwaad met die Corinthiërs, van hoe die met elkaar omgingen, dat hij eigenlijk, hij was zo verdrietig erover. En dan op een gegeven moment, dan schrijft hij die zogenaamde tranenbrief. Zo verdrietig was hij, hè? Tranenbrief heet het. Onder veel tranen schrijft hij. Kan je nalezen in 2 Korinther 2, versen 1 tot 11. Onder veel tranen. En dan wordt hij bemoedigd, omdat die doerakken, zal ik maar zeggen, in Korinthe, die hadden zich omgekeerd. Die waren aangesproken door die strenge brief die hij geschreven had, door het verdriet dat hij getoond had, door zijn ziel bij hen uit te storten, van wat zijn jullie nou toch aan het doen? En nou wordt hij bemoedigd, omdat ze zich omgekeerd hebben. Weet je, de Heer Jezus, die moest ook wel eens bemoedigd worden. Weet je hoe de Heer Jezus bemoedigd werd? En dan staat er, nadat ze de lofzang gezongen hebben, staat er in de MBG-vertaling, hè? Maar dat staat er niet. Matthäus 26, vers 30, mag je thuis eens nalezen. Dan staat er, en naar buiten komend, zongen ze. En de Heer Jezus, waar ging de Heer Jezus naartoe, naar buiten komend? Naar de Olijfberg, waar die nacht verraden zou worden, opgepakt zou worden, en waarna de kruisiging zou volgen. En hij zong. Hij werd door dat gezang werd hij bemoedigd. En later door dat gebed in Gethsemane werd hij bemoedigd. Maar hij zong. Kunnen ze je dat voorstellen? Wetend wat voor hem lag. Golgotha. Hij wist alles ervan. Wat komen zou. En zingend gaat hij die nacht op weg naar de Olijfberg. Heeft hij dat ook wel eens? Dat als je... Dan, voor ons is dat natuurlijk een hele andere situatie. En onze nood en verdrukking is heel anders dan wat die nacht gebeurde bij onze Heer Jezus Christus natuurlijk. Maar toch, je mag ook zingen. Heb je niet een mooi lied altijd ergens in een hoekje van je hart? Dat als je het moeilijk hebt of je werken enzovoort. En als je dan je tanden 's ochtends staat te poetsen, dan zing je van binnen dat lied. En als je klaar bent met je tanden poetsen, dan zing je het hardop. Maar je moet het niet tijdens doen natuurlijk, want dan wordt een rommeltje. Maar dan zing je dat lied en dan wordt je hart wordt weer bemoedigd. En je bent samen met God die in je hart woont. De Heer Jezus zong onderweg naar die Olijfberg. Weet je, die serre, ja, die zit me nogal hoog. Het was een architect. In ons midden, zeg. Een broeder die dat allemaal zo mooi uitgebeeld had. Was fantastisch. En weet je wat nou het mooie was? Hij had het helemaal uitgetekend. Hij zei niet van, oh, ik ga er wat leuks van maken. En dan op een dag, als wij dan dat geld aan hem geven, dan komt hij dan met een stelletje spijkeraars. En dan rammelt hij wat in elkaar. En we zien wel hoe het eruit komt te zien. Nee, hij had een tekening gemaakt. Een heel plannetje gemaakt. En zo moet het zijn. En zo moet het zijn. En zo mag het worden. Een goede architect en aannemer, die bouwt iets volgens plan. Nou, denk je nou dat God als dé architect van het plan der eonen niet zonder voorbereidingen werkt? God is nog veel zorgvuldiger in tot in de piepkleinste details. Van u en mijn leven, van ons leven, is God zorgvuldig. Hij weet precies wat ons zal overkomen, wat ons kan overkomen en mag overkomen, want hij heeft het allemaal voorbereid. Zo nauw is God bij ons betrokken. Maar hij zegt ook, diezelfde mijn God, onze God en Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat zegt hij? dat hij alles zal doen samenwerken ten goede voor hen die geloven. Voor hen die naar zijn wil geroepen zijn. God doet alles samenwerken ten goede. Dat mogen we tegen elkaar zeggen. Ook al is het verdrietig. Ook al kunnen we het niet verstaan. Maar God, we zeggen wel eens, God maakt geen fouten. Nee, natuurlijk maakt God geen fouten. Wij denken wel eens dat God fouten maakt. Maar dan zijn we misschien bezig met de problemen die over 3 of 4 of 5 weken tevoorschijn kunnen komen. In plaats van elke dag bij de dag te leven. Maakt u geen zorgen voor de dag van morgen, zegt de Heer Jezus Christus. Want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen moeilijkheden. En wij zitten de zorgen naar ons toe te halen. En we zien de opklaringen intussen niet. We vergeten te wandelen in de zonneschijn van vandaag. Dat zouden we niet moeten doen. Weet u wat ook heel erg bemoedigen kan? Dat is onze verwachting. Onze heerlijke verwachting. Die we kennen, ook uit die Thessalonicense brief. 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot 18. Dat mogen we ook met elkaar delen. Dat nu het misschien moeilijk is dat we een belofte hebben van heerlijkheid. En wat te denken van dat God zich met ons verzoend heeft. Dat is een troost. Dat mogen we ook met elkaar uitdelen. Dat mogen we met elkaar beleven. Dat ook wij met elkaar verzoend zijn in dat geweldige geschenk van God. En Israël die kende God als redder. Ze waren dwars door die zee getrokken. En die Egyptenaren die kregen dan niet voor elkaar. Die hadden een andere God. En zo kende Israël God als redder. Maar kenden ze God ook van hart tot hart? Ik denk het niet. Met individuele uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Maar als volk was het altijd maar een beetje. Die hadden blijkbaar niet een lied. Weet je wat, ze zongen onder de tanden poetsen. Die waren al een beetje aan het murmureren. Moet luisteren. Als ik u nou zeg, elke ochtend gratis brood. Zo nu en dan eens een lekkere hap vlees erbij. Iemand die precies weet waar je heen moet op onbekend terrein. Dan zeg je, nou, geef mij zo'n leider. En zij liepen met hem mopperen en te doen en naar elkaar te kijken. Ze kenden God niet van hart tot hart. Maar wij, we hebben Gods belofte. We zijn vrijgekocht. In Christus. We zijn gerechtvaardigd. We zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dat is een verzegeling die nooit meer weggaat. Die blijft naar binnen in onze vrijkoping. We zijn verzoend met God door de dood van zijn zoon. God is niet boos op ons doordat zijn zoon door de mensheid gekruisigd werd. Maar hij is juist verzoend. Toen wij nog vijanden waren, heeft God zich met ons verzoend. Als jullie nou, als één van ons met elkaar een vorm van vervreemding heeft. En als je dit hoort, dan gaan we straks toch onze ziel met elkaar delen op het plein of zo, of in de hal. Als het licht niet uitgaat, zoals onlangs. Maar dan zeg je toch van jongens, dat is niet goed. Dat er iets tussen ons is. En die verzoening die kon alleen maar komen door dat kruis op Golgotha. Want het was door de dood van zijn zoon. En die dood van de zoon, dat gebeurde op Golgotha. Verzoend. Hoe onverdiend is dat? Hoe zuiverder kan de genade spreken? Een heel bijzonder stuk, 1 Korinthe 1... Of 2 Korinthe 1, versen 1 tot 11, moet u maar eens lekker thuis lezen als u een keer gelegenheid hebt. Of samen met een broeder en zus te delen zo, hè, als je elkaar opzoekt. In plaats van, mag ook een andere tekst lezen, ja, sorry. Maar ook deze, 2 Korinthe 1, vers 1 tot 11, hè, daar staat dat gezegend, hè, goed gesproken, is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van al het medelijden. En dan denk ik, medelijden, ja, op Golgotha. Daar heeft hij echt mee geleden. Daar is hij zo ver gegaan om ons te winnen. Er staat, en de God van alle vertroosting, van alle aanspreking, van, kom er nou bij, joh. Hoi, sluister, ik heb wat tegen je te vertellen.
Ik ben met jou verzoend. Door de dood van mijn zoon. Ik ben niet boos op jou. Je mag in alle vrijmoedigheid tot me komen. Je mag elk moment van de dag en de nacht met me praten. Ik ben er altijd. De deur staat wijd open. Die verzoening opent Gods hart voor ons. Nou is het zo, en dat is het probleem waar we dan mee worstelen. Daarmee gaan de omstandigheden niet weg. Als je ernstig ziek bent, dan is het zo, te weten van de verzoening, dat is fantastisch, maar je bent wel ernstig ziek. En als je een geliefde verloren hebt, dan is dat nooit meer weg. In de loop der jaren zal het misschien een beetje slijten dat je er mee om kan gaan, maar het is altijd aanwezig. Dat verdriet, die herinneringen. Dus dat gaat niet weg. Maar wat wel weggaat, dat is die bezorgdheid. Dat is dat gevoel van benauwdheid. Dat gevoel van wanhoop misschien wel. Dat van, oh, hoe moet het nou? Want God weet ervan. God weet ervan. En hij is bij je. En ook al zullen de omstandigheden niet veranderen, je gevoelens kunnen wel veranderen. Hoe vaak zeggen we niet, God maakt geen fouten. En misschien tegen beter weten van ons verstand in zeggen we, God maakt geen fouten. Maar onze ziel beaamt het. En dan vinden we die rust waar Jan over sprak. Na dat oproer in mijn hart vinden we rust als we hem daarmee benaderen. Vrede is geen geschenk dat je nodig hebt als er vrede is. Maar als het onrustig is, als er oorlog is, als er verwarring is. Vertroosting is een geschenk dat je niet nodig hebt wanneer je niet verdrietig bent. Maar God schenkt het in tijden van verdriet en in tijden van nood. En Paulus vond in God degene op wie hij kon vertrouwen. Door in dankbaarheid voor al Gods beloften. En ik heb zoveel dingen genoemd. Verzoening, rechtvaardiging, vrijkoping. Nou, noem het maar op. Kunnen we God goed spreken? Kunnen we hem danken? Kunnen we, wat zoals Paulus dat deed, die koppelde zijn nood en zijn verdrukking aan dank. En die koppelde zijn het dragen van zware lasten aan lofprijzing. Dat lijden was voor hem iets wat hem dichter bij God bracht. En misschien mogen we besluiten met te overdenken dat we onszelf en elkaar mogen koesteren, mogen verzorgen, mogen voeden met de woorden, mogen voeden met de woorden van geloof. De uitspraken van de Heer Jezus zijn geest en leven, zegt Johannes in hoofdstuk 6, vers 33. Laten we ons bewust zijn dat Gods woord dat leven in ons geeft. Laten we ons bewust zijn dat God een wonder in ons heeft bewerkt door het geven van leven aan onze geest door zijn woord. En dat is het wonder dat zondaars maakt tot geloven. En wanneer we dan mogen nadenken over de dingen die in Gods woord staan, over met elkaar delen. Dat is het, dat Gods woord geeft leven en bemoedigt. We mogen elkaar bemoedigen door ons wederzijds geloof. En we mogen onze ziel samen delen met elkaar. En we hoeven niet te wachten totdat die serre afgebouwd is pas. Amen.